Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Bijna de helft van alle nieuwe jobs vorig jaar werden gefinancierd door de overheid. Blijkt uit het jaarverslag van de Nationale Bank. Het aantal nieuwe jobs bij die overheid groeit ook sneller dan in de privésector. Bijna 55.000 buitenlanders hebben vorig jaar de Belgische nationaliteit gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds de Snel Belgwet in 2001. En gisteravond was er de ontknoping van Changemakers, de duurzaamheidswedstrijd van de tijd. Zo meteen hoor je de winnaar hier aan het woord. Het is woensdag 13 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De Nationale Bank heeft gisteren haar jaarrapport voorgesteld. De economische groei was vorig jaar met 1,5% verrassend hoog en beter dan de recessie in onze buurlanden. Tot daar het goede nieuws. Het grootste pijnpunt blijft in België het gat in de begroting. Dat dreigt na de verkiezingen, als er niet snel regeringen gevormd worden, ook nog groter te worden. Het is dan ook opvallend dat het aantal nieuwe jobs dat de overheid vorig jaar heeft gefinancierd sterk is gestegen. Bij de overheid, het onderwijs en in de zorgsector samen zijn er in totaal 20.000 nieuwe banen bijgekomen. Dat is bijna de helft van alle nieuwe jobs. Beleggen collega Wouter Vervenne, die heeft het jaarverslag van de Nationale Bank bekeken. Goedemorgen, Wouter.
Goedemorgen.
Over welke jobs die de overheid financiert gaat het, Wouter? En ja, waar is de stijging het sterkst?
Wel, er zijn natuurlijk jobs bij de overheid rechtstreeks en ook bij het onderwijs. Dat is een eerste categorie. Mm-hmm. En dan zijn er ook jobs die de overheid subsidieert. En dat is dan vooral in de sociale sector. Nu, het gaat vooral over meer jobs bij de regionale overheden en de lokale overheden. Dus concreet Vlaanderen, Wallonië, Brussel en ja, de gemeenten. En het onderwijs. Dus bij de federale overheid is er geen stijging van de werkgelegenheid.
Oké, als we eens naar die stijging kijken. Wouter, is dat ja, een trend de voorbije jaren?
Wel, bij de overheid zelf dan, overheid en onderwijs, daar merkt de Nationale Bank op dat de jongste 4 jaar er gemiddeld een 10.000 jobs per jaar zijn bijgekomen. Mm-hmm. En dat is dubbel zoveel als ja, in de 10 jaar ervoor. Het staat ook in schril contrast met de industrie. Tussen het eerste kwartaal en het vierde kwartaal zijn er ruim 4.000 jobs verdwenen in de Belgische industrie. En het ziet er natuurlijk naar uit dat die daling zich zal doorzetten. Busproducent Van Hol heeft begin deze week aangekondigd dat er 1.100 banen verdwijnen. Ja. Dat zal waarschijnlijk ook nog een negatieve impact hebben op de toeleveringsbedrijven. Dus ja, dat staat wel in contrast met de stijging, een versnelde stijging bij de overheid en in het onderwijs.
Is dat een probleem, Wouter? Die extra overheidsjobs, blijven die ja, bijvoorbeeld betaalbaar?
Wel, betaalbaarheid is natuurlijk een belangrijke vraag. België worstelt met een groot begrotingstekort en de Nationale Bank merkt op ja, dat de stijgingen van de personeelskosten, dat samen met de vergrijzingen, extra uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg en de stijging van de rente, ja, dat een van de belangrijkste redenen is waarom dat de overheidsuitgaven ja, sneller stijgen dan de economische activiteit. Mm-hmm. Dus bij ongewijzigd beleid zal het begrotingstekort de komende jaren met 2,5 miljard euro per jaar stijgen. Dus om het tekort te stabiliseren is dus een inspanning nodig, jaarlijks van 2,5 miljard. Maar ja, eigenlijk moet het tekort naar omlaag. Dus de overheid zal elk jaar voor meer dan 2,5 miljard euro ja, moeten bezuinigen op de uitgaven en of nieuwe inkomsten zoeken.
Het maakt onze begrotingsperikelen alvast er niet makkelijker op. Dankjewel, Wouter.
Graag gedaan.
De totale marktwaarde van Bitcoin, ruim 1.400 miljard dollar, is groter geworden dan die van zilver. De cryptomunt is ook goed op weg om Alphabet, het moederbedrijf van Google, in te halen. Bitcoin staat nu op de 8e plaats in de lijst van de meest waardevolle beleggingen ter wereld, net boven zilver dus. Bitcoin is in totaal zo'n 1.400 miljard dollar waard. Alphabet staat op de 7e plaats en is nog 300 miljard meer waard. Maar de vraag is voor hoe lang? Want Bitcoin blijft het ene na het andere record breken. Dat is vooral dankzij het grote succes van de Amerikaanse Bitcoin ETF's. Dat zijn 9 Bitcoin trackers die in januari zijn gelanceerd. Om even groot te worden als goud moet de cryptomunt wel nog een lange weg afleggen. Goud is met voorsprong de waardevolste belegging ter wereld. In totaal zit er bijna 14.700 miljard dollar in. Dat is 10 keer meer nog dan in bitcoin, wat toch wel het virtuele goud genoemd werd. Opvallend, bitcoin krijgt ook extra politieke steun. Republikeins presidentskandidaat Donald Trump zei in een interview dat hij betalingen in bitcoin in sommige gevallen zou aanvaarden.
We'll let people pay through bitcoin. Or we'll let people get involved in a new... If you think of it, it's an additional form of currency.
Approved by the DOM, dus ook bitcoin. Vorig jaar hebben bijna 55.000 buitenlanders de Belgische nationaliteit gekregen. Dat blijkt uit de cijfers van Stadsbelt, statistiekbureau van de Belgische overheid. Dat is een record, na ook al een stijging in 2022, met vooral nieuwkomers uit Europa en Afrika. Hoe zit dat precies? Goedemorgen, Olaf Vragen.
Goedemorgen, Bert.
Collega van de dataredactie hier bij de Tijd. Je hebt die cijfers verzameld, Olaf. Wat blijkt daaruit?
Voor het eerst sinds 2001 zijn er meer dan 50.000 niet-Belgen die een Belgisch paspoort hebben gekregen. Waarom vermeld ik 2001? Omdat dat eigenlijk een enorme piek was als gevolg van de invoering van de Snel-Belgwet onder de regering Verhofstadt.
Mm-hmm.
In 2012-2013 is die Snel-Belgwet afgeschaft en zijn de voorwaarden om een Belgische nationaliteit te krijgen een stuk strenger geworden. Denk aan een bewijs van taal en kennis, integratie, een heel inburgeringstraject dat je moet volgen en ook een minimumtermijn van wettelijk verblijf van minstens 5 jaar. En dan zien we nu, ja, de voorbije jaren zat dat al in een stijgende lijn en dan komen we nu bijna weer op het niveau van waar we stonden rond de eeuwwisseling.
We zitten dus terug op een niveau van, ja, toen het nog veel makkelijker was om Belg te worden. Hoe komt het dat we, ja, nu weer zo pieken?
Voor een van de belangrijke verklaringen moeten we eigenlijk teruggaan naar de asielcrisis van 2015-2016.
Mm-hmm.
Toen een hele hoge instroom was, vooral van mensen uit West-Azië. Denk aan landen als Syrië of Irak. Ja, we zijn nu 6, 7, 8 jaar later na het aankomen van die mensen. De mensen die hier zijn gebleven en zich hebben geïntegreerd, de trajecten hebben afgelegd en voldoen aan alle voorwaarden om Belg te worden, die hebben die termijn doorlopen en kunnen zo'n aanvraag indienen.
Mm-hmm.
Een tweede verklaring zien we in de uitbreiding van de Europese Unie. Want als we kijken naar de herkomstlanden van de mensen die Belg zijn geworden, dan zien we toch vooral een sterkere toename van mensen uit EU-landen dan van andere continenten.
Nou, laten we daar eens naar kijken. Olaf, uit welke landen komen die nieuwe Belgen, ja, oorspronkelijk?
Helemaal op 1 als herkomstland staat Marokko. Bijna 1 op de 10 van de nieuwe Belgen, als ik het zo mag zeggen, is afkomstig van Marokko. En dan zien we landen als Syrië op 2 voor Roemenië, 1 van die landen die erbij gekomen zijn in de Europese Unie. En Afghanistan ook natuurlijk terug te brengen, of voor een groot deel terug te brengen aan de asielcrisis. Maar verder ook in de top 10, ik denk aan een Polen, aan een Italië, aan een Nederland. Ook mensen uit die landen vragen blijkbaar vaker de Belgische nationaliteit aan.
Dankjewel, Olaf.
Heel graag gedaan.
Bijna 8 jaar na het faillissement van de Gentse Optima Bank worden ex-topman Jeroen Piqueur en 11 andere verdachten doorverwezen naar de strafrechter. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling gisteren beslist. Optima Bank ging in 2016 failliet nadat de Nationale Bank inbreuken had vastgesteld. Het gerecht is toen een onderzoek begonnen naar de geldstromen van de bank. De Raadkamer had vorig jaar in mei al beslist dat 12 verdachten, waarvan 10 personen en 2 vennootschappen, doorverwezen werden naar de correctionele rechtbank. De meeste gingen in beroep, maar de 12 verdachten moeten nu dus toch naar de strafrechter. Het gaat onder andere over Jeroen Piqueur, de gevallen topman van de Gentse financiële groep, en ex-minister Luc van den Bossen, die voorzitter was van het directiecomité van Optima Bank. De lijst met beschuldigingen is lang. Van valsheid in geschriften, oplichting en witwas tot misleiding van de Nationale Bank en zo verder. In een reactie aan onze krant zei Piqueur dat het hoogstens om een fiscale discussie gaat, maar dat hij geen strafrechtelijke inbreuken heeft begaan. De ex-topman meent dat hij voor de strafrechter moet verschijnen omdat hij te veel in de kijker liep met het geld dat hij verdiende. Piqueur hoopt dat de rechtszaak snel kan beginnen, maar dat kan door de omvang van het dossier wel nog even duren. Zal er op aankomen om verjaring te vermijden. 5. Generatieve AI kan het Belgische bruto binnenlands product op 10 jaar tijd 9% doen groeien. Dat is 45 tot 50 miljard euro, blijkt uit een Deense studie die besteld is door techreus Google. De studie probeert te becijferen hoeveel productiever we dankzij AI kunnen worden. De Belgische groei van 9% door AI is meer dan de globale mogelijke groei van 7%. Die voorspelling kwam uit een studie van de zakenbank Goldman Sachs, die dezelfde methodologie heeft toegepast. Goedemorgen, Ben Serur.
Goedemorgen, Bert.
Jij bent met een van die Deense onderzoekers gaan praten, Ben, over 10 jaar 50 miljard euro extra dankzij AI. Dat is een straffe voorspelling. Hoe komen ze daarbij?
Ja, ze hebben eigenlijk 900 jobs over de hele breedte van de economie in kaart gebracht en daar eigenlijk honderden taken aan gaan toetsen in hoeverre dat generatieve AI daar een invloed op kan hebben. En zo zijn ze eigenlijk minutieus in kaart gaan brengen wat de impact van die technologie op ons werk en onze economie kan hebben.
Voor België zou er dan tot 9% BBP bij kunnen komen. Waarom is dat eigenlijk meer dan dat wereld- of globaal gemiddelde van 7%?
Dat komt omdat België bij uitstek een kenniseconomie is. Mm-hmm. En al die werknemers die hebben eigenlijk het meeste baat te hebben bij de hulp van generatieve AI, die hun productiviteit kan daardoor het meeste groeien.
Oké, dat is dan goed nieuws voor onze economie, Ben?
Ja, sowieso is dat goed nieuws voor onze economie als die productiviteit groeit. Maar dat wil voor alle duidelijkheid niet zeggen dat onze economie straks ook met 9% gaat groeien in totaal. Er zijn heel veel andere factoren die daarin meespelen. Maar wat de onderzoekers wel zeggen is, als je met dat soort groeicijfers in één bepaald stuk zit, dan kan dat wel het gemiddelde naar boven trekken en kan je straks 0,3 of 0,4% extra gaan groeien per jaar. Mm-hmm. En dat zijn toch cijfers waar menig politicus van droomt, denk ik.
Dat denk ik ook inderdaad. Dan blijft het trouwens bij dat dromen, Ben. Want ja, het gaat hier om een voorspelling. Hoe haalbaar is dat echt in de praktijk?
Dat is een goede vraag. Die voorspelling van 9% groei, die gaat voor alle duidelijkheid uit van een brede adoptie van generatieve AI. Mm-hmm. En op dat vlak is België niet meteen de frontrunner in Europa. Wij zitten daar meer in de middenmoot. Dus als we dat potentieel willen ontginnen ten volle, dan moet er op bepaalde vlakken een tandje bij worden gestoken. Dan denken ze bijvoorbeeld aan onderwijs, maar even gewoon overheidsbeleid, dat soort zaken. En een andere belangrijke factor die dat ze aanstippen is dat voor een brede adoptie van die technologie dat er ook genoeg vertrouwen moet zijn. Dus een helder en sterk juridisch kader dat de excessen beteugelt. Mm-hmm. Dat vlak gaan we later vandaag trouwens Europa ook in actie zien met die stemmende AI Act.
Inderdaad, een Europees wettelijk kader voor AI wordt later vandaag gestemd. Dankjewel, Ben.
Graag gedaan.
Drie Gentse economen pleiten ervoor om de belasting op erfenissen en schenkingen te verhogen. Geen populaire maatregel, maar, zeggen de economen, zo kan je wel de lasten op arbeid verlagen. De economen van de Universiteit Gent vinden dat wie erft of geld krijgt via een schenking daar 40% belastingen op zou moeten betalen. Een bepaalde som, bijvoorbeeld tot 300.000 euro, zou wel belastingvrij moeten zijn. De extra inkomsten zou de overheid kunnen gebruiken om de lasten op arbeid te verlagen. Volgens de Gentse economen zouden de meeste gezinnen door die taxshift rijker worden. Uit een cijfervoorbeeld in het rapport blijkt dat wie bruto 5.000 euro per maand verdient, daar netto 131 euro meer van zou overhouden. Minder belasting op arbeid kan volgens de economen dan ook de werkgelegenheid stimuleren. Het belangrijkste argument tegen een hogere belasting op erfenissen en schenkingen is dat het slecht kan zijn voor de economie en het ondernemerschap. Het risico bestaat bijvoorbeeld dat je de rijkste Belgen zou wegjagen, maar daar is volgens de economen op een paar bekende internationale voorbeelden na geen bewijs voor.
7. The Changemaker of the Year 2024 for the Audience Award is BioBest.
BioBest en AM-team, dat zijn de eerste winnaars van Changemakers. De nieuwe duurzaamheidswedstrijd van de tijd en zuster Kantleco die zet bedrijven in de kijker die oplossingen bieden voor de klimaattransitie en milieubescherming. Uit de 250 inschrijvingen werden 30 bedrijven genomineerd. De jury koos BioBest uiteindelijk als winnaar in de categorie van grotere gevestigde bedrijven. Het bedrijf uit Westerlo ging ook aan de haal trouwens met de publieksprijs. CFO Erik van der Hagen die was natuurlijk blij met die dubbele overwinning.
Ja, we zijn natuurlijk zeer vereerd. Ook een beetje verlegen zelfs. Maar inderdaad, ik denk wel dat we het juiste verhaal hebben om op een winstgevende manier toch veel te doen voor sustainability, voor biodiversiteit en ervoor te zorgen dat we allemaal met z'n allen gezond kunnen eten.
Biobest is wereldwijd de nummer 1 in biologische gewasbescherming. Ze zorgen ervoor dat landbouwers plagen kunnen bestrijden met natuurlijke producten, zoals insecten of biopesticiden.
Dus het is eigenlijk één gezonder voor de plant, want als je een meer chemisch middel gaat gebruiken, dan voelt de plant zich aangevallen en heb je minder mooie vruchten, minder lekker vruchten ook. En door onze producten, die eigenlijk zeer selectief zijn, die heel specifiek iets zullen aanvallen, hebben wij eigenlijk een heel goed resultaat en voelt de plant zich ook kiplekker, als ik het zo mag uitdrukken.
In de categorie van de kleinere bedrijven was de hoofdprijs voor AM Team, een spin-off van de Universiteit Gent. AM Team heeft een computermodel ontwikkeld dat in kaart brengt hoe waterzuiveringsinstallaties tot 90% minder broeikasgassen kunnen uitstoten. Ook heel interessant. Op tijd.be kan je trouwens het volledig portret vinden van de winnaars, maar ook van de in totaal 30 genomineerden. Daarmee zit deze De Zeven er weer op, maar wie nog tijd en zin heeft om iets te beluisteren, er staat nog een kakelverse De Zeven extra klaar over de problemen bij busbouwer Van Hol. Hoe staan ze daar nu voor en wat zegt dat over de maakindustrie in Vlaanderen? Zeker ook naar luisteren, zou ik zeggen. Een fijne dag voor iedereen en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van de redactie van De Tijd. Een recensie of reactie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Laat ons iets weten op podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.